Kerkraad ontving het bericht dat zuster Van de Weert Magedans vandaag is overleden. Er zijn geen gegevens bekend nog, maar die volgen deze week. De collecte is vandaag, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de zending. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. De schriftlezing voor deze dienst is Lucas 19, vers 28 tot 44. Laten wij nu deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 122, daarvan vers 1 en 2. Vers 1, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. Doe als wij. En ook het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt. 1 en 2 van Psalm 122. Thank you. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 145 het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Derde vers van Psalm 145. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen Gods woord in het Lucas-evangelie, Lucas 19. En uit Lucas 19 de versen 28 tot en met 44. Lucas 19, vers 28 tot en met 44. En dan lezen we Gods woord als volgt. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden: de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Tot zover de lezing van Gods woord. Zullen wij nu samen bidden? Heere, barmhartige, heilige God. We danken u hartelijk, Heere, dat u ons opnieuw in dit kerkgebouw samenbrengt als uw gemeente. En we loven en prijzen uw grote en heerlijke naam. U die de koning bent, de almachtige God, die alle dingen leidt en bestuurt naar de raad van uw wil. We prijzen u, Heere, om wie u bent. U openbaart zich in uw woord als God die barmhartig en genadig bent, geduldig en groot van goede tierenheid. Heere, vervul onze harten door uw Heilige Geest met wie u zelf bent, opdat we in diepe eerbied en ontzag tot u mogen gaan, om uw grote naam te loven en te prijzen en te verheerlijken. Want u komt de eer en de glorie en de lof toe. Heere, wat een wonder dat we hier bij elkaar mogen zijn. Wat een goedheid van u. Geef ons ook een besef van wie we zelf zijn. En Heere, zie ons in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan. Want we zijn het niet waard dat u ook maar één moment naar ons zou luisteren. Hoe vaak maken we onze schuld niet steeds maar meer en meer. Maar Heere, u heeft een weg geopend in uw Zoon. Die zelf de weg, de waarheid in het leven is. En we bidden, Heere, mogen we zo met vrijmoedigheid tot u komen in ons gebed. Tot die troon die u de troon van de genade noemt. Om barmhartigheid te krijgen, Heere. Zie ons in Christus aan, nu we tot u komen, samen met onze kinderen. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de weg naar Golgotha is gegaan. Maar u, Heer Jezus, die de dood hebt overwonnen ook, die leeft in alle eeuwigheid. Heere, wij bidden van u. Wil met uw geest zelf in ons midden zijn. We hebben uw woord geopend en eruit gelezen. En we bidden, Heer, als we straks gaan luisteren naar de verkondiging van uw woord. Wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest. En de prediking, die uw woord toch ook de dwaasheid van de prediking noemt, gebruiken om ons hart te openen misschien wel voor het eerst, open te leggen voor u. Opdat uw woord daar binnen mag komen. Heren, verbreek dan harde harten en open onze harten. Opdat we misschien hele bekende woorden voor het eerst als het ware zullen horen. Dat het in zal, dat het door zal dringen. Dat we niet met gesloten ogen er langs heen weten te luisteren. Maar dat het ons raken zal. Maar heren, we hebben het allemaal nodig. Ook als u met uw Heilige Geest al eerder in ons hart gewerkt hebt. Geef dat we in uw woord leiding mogen ontvangen. Onderwijs. De weg opnieuw gewezen. En heren, als we u kennen en we zijn bij u vandaan gedwaald. Misschien zo onbewogen geworden. Lauw geworden. En dat het evangelie ons zo gewoon in de oren is gaan klinken. Dan bidden we, heren. Wilt u het door uw Heilige Geest weer als nieuw maken? Opnieuw ons hart verbreken en vervullen met wie u zelf bent? Heere, geef ons zicht op de Heere Jezus Christus. Omdat we hem zien en in de Heere Jezus ook de drie enige God. Heere, geef geloof, bekering, wedergeboorte. Een verlangen om u te kennen. Levensheiliging als een vrucht van de Heilige Geest. Heren, wilt u zo zelf in het midden van ons zijn? Geef uw leiding, de leiding van uw geest ook in het spreken. Omdat uw naam verheerlijkt mag worden. Omdat er goed gesproken mag worden van u. Als het over uw liefde gaat. Maar ook als het over uw liefde gaat, neemt die boodschap altijd ernstige vormen aan. En wij bidden, heren. Confronteer ons dan ook maar met die ernst. En wilt u geven dat hij op de juiste plek terechtkomt in onze harten. Om te leiden tot overgave en bekering. Heren, er zijn zulke rijke beloften. Waarop we mogen pleiten. Heren, wilt u uw belofte vervullen? U heeft zelf gezegd dat wij twee of drie in uw naam samen zijn. Dat u zelf in het midden wil zijn. En wij bidden, heren, dat u dat doet en het laten merken ook dat het vol mag zijn van wie u bent. Dat u werken in harten van de kleinste kinderen onder ons. Omdat ze, ook al begrijpen ze niet alles, en toch het onverklaarbare mogen hebben in hun hart een verlangen tot u. Om ook een jonge discipel van u te zijn. De kinderen, de jongeren van de gemeente. Heren, trek hun harten tot u, dat ze de beste, de krachtigste tijd van hun leven zich al mogen oefenen in uw dienst. U leren kennen. Heren, geef het bij alle leeftijden. Werk zo in ons midden, heren, hier in de kerk en ook als we thuis meeluisteren bij de kerktelefoon. Heren, zegent u ook deze gemeente. Heren, wilt u er krachtig onder werken? Zegen het werk van de kerkraad. Van de beide predikanten die aan deze gemeente verbonden mogen zijn. Ook als ze de komende week rust mogen nemen. Heren, wilt u ze nabij zijn en ook geven dat de rust hen goed zal doen. Opdat ze het werk weer met nieuwe krachten mogen vervolgen. Heren, wilt u ze vreugde in hun werk geven, keer op keer. Vreugde die we mogen zoeken in het zaaien van het woord. Maar heren, u weet hoe belangrijk het is om ook de vrucht te zien. En die mogen we u wel toevertrouwen, heren, maar wilt u het te zien geven hoe u werkt? En mag dat ook de vreugde van de kerkraad zijn? Dat ze zien hoe u middelijkerwijs ook door hun dienstwerk, dat u de gemeente bouwt, dat er geloofsgroei mag zijn. En dat er steeds meer bij mogen komen die u kennen en dienen. Heren, wilt u alle zegenen die een taak in de gemeente vervullen in commissies of verenigingen, of als organist, of als koster, of als we onderling bezoekwerk verrichten, tot en met het werk waar niemand van weet, geef uw zegen, heren, en gebruik het toch. Heren, we willen bidden voor heel uw kerk en koninkrijk, als we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen samen zijn. Heren, overal op deze wereld mag uw gemeente samenkomen. Hoe breidt uw koninkrijk uit, heren? In het bijzonder bidden we voor de vervolgde broeders en zusters. Geef ze ook een gezegende zondag. Versterk hun geloof. Geef blijdschap en volharding waar het zo moeilijk geworden is. Waar gezinnen uit elkaar getrokken zijn. Waar mensen gemarteld worden om hun geloofsbelijdenis. O Heere, bescherm en geef uw zegen. En hoor hun gebeden. En leer ons, Heere, met hen mee te lijden en mee te strijden in de gebeden. O kom, Heere Jezus, wilt u spoedig terugkomen op de wolken van de hemel. En uw koninkrijk ten volle doen aanbreken. Maar Heere, als u nog wacht, zegen de verkondiging van het evangelie. Wij bidden voor evangelisatiewerk. Vanuit deze gemeente, hier in Nederland, maar ook wereldwijd, het zendingswerk. Wilt u het zegenen, Heere? Zegen zendingswerkers op posten waar ze soms, waar het lijkt alsof ze ploegen op rotsen. Het werk zwaar is en soms in eenzaamheid gedaan wordt, geef wijsheid daarbij. Geef vreugde en volharding. Zegen bijbelvertalers bij alle keuzes die ze in hun vertalingen moeten maken. Zegen hulpverleners. Heren, mogen er velen zijn die u leren kennen. O Heren, dat u geven dat er niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat uw koninkrijk ook zo uitbreidt, dat velen gered mogen worden. We bidden ook voor uw volk Israël. Geef een bijzondere zegen en vervul nog uw belofte. Nadat u weet hoe u het hebben wilt en hoe u die belofte vervult, wilt u het doen, Heren. Wij bidden voor deze wereld, waar we in mogen staan, dienstbaar mogen zijn. Stel ons tot een zegen, Heere. We bidden om een zegen voor de regering van ons land. Geef wijsheid in alle dingen, maar in het bijzonder bidden we voor het koningshuis, wat in grote zorgen is. We leggen voor u neer het gezin van prins Johan Friso, die zelf in het ziekenhuis van Innsbruck ligt. O Heere, u kent de situatie van zijn gezondheid. En we bidden om een wonder en om genezing. Het kan, zo horen we, twee kanten opgaan. Maar Heer, we smeken van u of u wil geven dat gebeden verhoord worden. Dat hij in leven mag blijven. En dat hij als het ware weer teruggegeven mag worden aan zijn vrouw Mabel. En sterk ook haar. En ook aan hun twee kinderen. We bidden ook voor onze koningin Beatrix, die al zoveel meegemaakt heeft en ook in deze zoveel zorgen ervaart. Heere, gedenk haar en sterk ook heel de koninklijke familie, prins Willem-Alexander en prins Constantijn en hun gezinnen. O Heere, gedenk ze. Wilt u ze juist in deze dagen van grote onzekerheid nabij zijn. En Heere, verblijd ons met uw wonderen. Wilt u met uw geest ook bij hen zijn en ook in hun harten de enige troost werken die ze ook in deze tijden van onzekerheid zo nodig hebben. We bidden, Heere, voor, ook nu we het overlijdensbericht gehoord hebben vanuit deze gemeente, dan bidden we voor de familieleden van zuster Van der Weert die overleden is, dat u die familieleden en allen die haar in liefde omringen ook nabij zijn en uw troost in rijke mate geven. En Heere, geef ons zo allen zicht op uw koninkrijk. Heere, het wacht op uw zegen. Verheerlijk uw naam. Hoor ons gebed uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 81, allereerst vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Alles wat u ontbreekt, schenk ik als u het maar smeekt. Mild en overvloedig, maar ook het 13e vers. Naar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. 12 en 13 van Psalm 81. Thank you. In antwoord op de prediking zingen we van Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verraad u niet. Laat u leiden. 95, vers 4 in antwoord op de prediking. Tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat we gelezen hebben, daarvan vers 41 en 42. Die lees ik u nog een keer voor. 41 en 42 van Lucas 19, waar staat: en toen hij, de Heer Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Er wordt best veel gehuild op deze wereld. En jongens en meisjes, het zijn niet alleen kinderen die huilen, ook grote mensen huilen. De een huilt wat sneller, de ander niet zo snel. En heel vaak schamen we ons er ook een beetje voor. We knipperen de tranen graag weg. Of slikken een brok in de keel weg. Want huilen heeft in onze cultuur nou niet altijd zo'n goede naam. Als iemand veel huilt, dan kun je, als kinderen kunnen het ook wel eens tegen elkaar zeggen, dan gauw een huilenbalk genoemd worden. Terwijl we ook wel weten, dat weten we nu, andere culturen zo sterk vertegenwoordigd zijn in onze samenleving, dat dat bij anderen soms heel anders is. Men huilt zomaar open en zonder enige rem. En het zal in de tijd van de Heer Jezus daar zo, in die Oosterse culturen ook wel zo geweest zijn. En trouwens, dat weten wij ook wel, want denk maar aan de klaagvrouw in die tijd die, ja, als het ware gewoon ingehuurd werden om zich te uiten, om hun verdriet te uiten. Tranen. We kunnen ons er zelf wel wat ongemakkelijk bij voelen. Misschien heeft u dat ook wel eens als er iemand zomaar begint te huilen, om wat voor reden ook, omdat je gevoelige snaar hebt geraakt, dat je, ja, toch wat ongemakkelijk. Wat moet je met die tranen? Nou, hou die vraag vanmiddag maar even vast. Wat moeten wij met tranen? Vooral als het hier in deze tekst gaat om de tranen van de Heer Jezus. En daar moeten we wat mee. Wat moeten we met deze tranen? Daar gaan we bij stilstaan. Jezus weende, hij huilde. Het is niet de enige keer dat we lezen van de tranen van de Heer Jezus. Hij huilde ook bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij huilde omdat zijn vriend overleden was. Hij had verdriet. Hij kon diep, intens van binnen geraakt worden. En dat verdriet ook uiten. En voor alle gelovigen zijn de tranen van de Heer Jezus van grote betekenis. Omdat zijn huilen laten zien wat er leeft in zijn hart. En als je de Heer Jezus lief mag krijgen, dan wil je niets liever dan op zoek gaan naar wat er leeft van binnen bij Hem. Wat Hem dreef. Wat Hem zo bewogen maakte met anderen. En daarom zijn die gedeeltes van het evangelie die over zijn gevoelens gaan, het huilen van de Heer Jezus, maar ook als er op andere plaatsen over zijn boosheid gesproken wordt, over zijn innerlijke bewogenheid, dat zijn zulke kostbare Bijbelgedeeltes. Het laten zien wie de Heer Jezus is. Ja, nog een stap verder. Want we zijn er niet met te zeggen, ja, die tranen, dat is een menselijke natuur. Dan zeg je, ja, zie je wel dat hij mens was? Nee, het zijn ook nog eens middelaarstranen. Ik hoop daar nog wel even op terug te komen. Maar als we in de gevoelens van de Heer Jezus iets van zijn hart mogen zien, dan zien we daar het hart ook van de Vader. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. In het hart van de Heer Jezus Christus leren we de drie enige God kennen. Wat gaat hem nou aan het hart? Wat raakte hem zo dat hij in snikken uitbarstte? Thema voor de preek is Jezus tranen over Jeruzalem. En om de preek een beetje te volgen, hij zit ongeveer zo in elkaar. Allereerst de liefde die wij zien in deze tranen. Vervolgens de ernst van deze tranen. En de derde, ik wist niet zo goed hoe ik die noemen moest. Ik aarzelde een beetje. De uitnodigingen deze tranen of de aansporingen deze tranen? Nou ja, dat ligt ook misschien wel heel dicht tegen elkaar aan. De liefde in deze tranen, de ernst van deze tranen en de aansporing of uitnodiging in deze tranen. De tranen van de Heer Jezus moet je proeven. Dan moet je bij stilstaan en ze op je in laten werken. En het eerste wat we proeven in deze tranen is bewogenheid en liefde. De Heer Jezus had een zacht hart. Hij had geen hard hart. We lezen soms over zijn innerlijke ontferming. Hij was met innerlijke ontferming over hen bewogen. Er ging zoveel liefde, de liefde welde op in zijn hart naar de mensen die hij zag. Want als het om die tekst gaat, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Diepe gevoelens van liefde en genegenheid en bewogenheid welden in hem op, omdat hij hen zag als schapen zonder herder. Hij was met ze begaan, hij had ze lief. En nu lezen we dat hij dicht bij de stad Jeruzalem kwam. En op het moment dat hij zo dat panorama van Jeruzalem ziet, dan huilt hij. Hij weent over de stad. Er staat eigenlijk een heel sterk woord wat we gerust mogen weergeven met: hij barstte in snikken uit. Hij heeft daar niet een traantje weggepinkt of een brok in zijn keel weggeslikt om het maar weg te duwen en te verbergen. Gelukkig. Gelukkig heeft hij zijn verdriet niet onder stoelen of banken gestoken. Maar staan wij er vanavond bij stil. Hij huilde. En huilend sprak hij de woorden die wij tegenkomen in onze tekst. Wat moeten de mensen opgekeken hebben? Want het moment was wel heel bijzonder. Ze waren in feeststemming. Het vindt plaats in dat gedeelte van de intocht. We lezen hoe de Heer Jezus dat veulen van die ezel heeft laten ophalen om daarop plaats te nemen, waardoor oud-testamentische profetieën in vervulling gingen. De mensen hebben dat aangevoeld, die hebben dat gezien. En die wisten de betekenis, dat blijkt wel, als ze vervolgens hun kleren over de weg spreiden. En ze gaan roepen, hele groepen mensen beginnen te roepen en te juichen. En ze zeggen: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoogste hemelen. En eigenlijk slaan ze de spijker op zijn kop. Want hij is het. Hij is de Messias koning. Die beloofd is. En dat gaat nu in vervulling. Nee, ze hebben het niet verkeerd begrepen. Hij zit daar op die ezel om als een koning zijn intocht te doen in Jeruzalem. En ze zien het helemaal voor zich. En ze zien het ook helemaal zitten. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Hij gaat Jeruzalem binnen als die grote koning. Let maar eens op wat er dan zal gebeuren. En juist dan die tranen. Terwijl de mensen juichen en blije gezichten zie je overal. En dan kom je daar zo op die Olijfberg. Misschien zijn er ook wel hier die wel eens in Israël geweest zijn, zo van de oostkant. En dan zie je zo in één keer die stad voor je liggen. Toen nog met die tempel daar. wijds gezicht over die heerlijke stad van David, de stad van de beloften. En dan knapt er als het ware iets, mag ik dat zo zeggen? Er knapt als het ware iets van binnen bij de Heer Jezus. Diep, intens verdriet maakt zich van de meester meester. Waarom huilt hij? Waarom deze tranen? De Heer Jezus wist alles wat er gebeuren zou. Die menigte die kan wel juichen en vol zijn van het koning zijn van de Heer Jezus. En ze zien het allemaal voor zich. Maar de Heer Jezus weet wat er gaat gebeuren. Die weet dat dit gehosanna van de menigte uiteindelijk niet genoeg is. Want ze zien hem wel zitten als een koning die straks op de manier van het volk dan misschien zijn koningschap moet aanvaarden. Maar hij weet ook hoe de stemming om kan slaan als hij blijkt de leidende koning te zijn. De zachtmoedige en leidende koning die zijn kruis op zich zal nemen. Hij weet alles. O jongens en meisjes, nog 1 week. En dan zal hij gehangen worden aan het kruis. Wat is er in die week niet gebeurd? Wat zijn er in de laatste dagen erge dingen gebeurd? En hij wist het op dat moment. Dat verraad van een van zijn discipelen. Het overleveren, dat oneerlijke proces. De smaad, de spot, de overlevering aan de heidenen, het oneerlijke proces, de keuze voor Barabbas. Noem het allemaal maar op, de geeselslagen en dan het kruis dragen richting Golgotha. En dan aan het kruis genageld worden. De Heer Jezus weet het allemaal. Hij weet dat ze zullen roepen, weg met deze, kruisig hem. Huilt hij dan omdat hij dat allemaal voor zich ziet? Omdat hij, huilt hij om zichzelf? Nee, hij huilt niet om zichzelf. Hij is al die tijd niet met zichzelf bezig geweest. Hij huilt om de stad. Op het moment, terwijl de mensen het nog niet doorhebben hoe het verder zal gaan en ze maar juichen, ziet hij die stad liggen. En hij is zo innerlijk met die stad bewogen. Die stad, de stad Jeruzalem en de inwoners van die stad, die gaan hem aan het hart. En hij weet, ze zullen mij verwerpen. Die fariseeën die geven daar ook blijk van. En die zeggen, zeggen de discipelen toch, rabbi, dat ze hun mond houden. U kunt dit toch niet toestaan? Een beetje de eer van de Messias op u nemen. Zeg dat ze zwijgen zullen. En zo zal het straks in Jeruzalem zijn. Ze zullen hem verwerpen. En hij wil hun ondergang niet. Hij zoekt het goede voor Jeruzalem. Maar hij weet, Jeruzalem zal mij verwerpen, uitspugen. Vers 42 zegt hij, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Met andere woorden, ze zien het niet. Ze zien niet wat tot hun vrede is. Nou, wat dient dan tot hun vrede? Dat hij komt. En hij komt nu. Want hij komt steeds dichter bij Jeruzalem. En hij is gekomen. God heeft hem gezonden naar deze wereld. Hij is de vervulling van alle profetieën. Hier is Gods antwoord op al die gebeden die de eeuwen door gebeden zijn. O God, verlos uw volk. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Laat ons niet aan ons lot over, maar kom ons verlossen. En hier geeft de Heere verlossing. Hij geeft vrede voor Jeruzalem. Hier is Gods antwoord op alle gebeden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En nu nadert hij Jeruzalem voor de laatste keer. Dat is de liefde van zijn hart. Hij had zo graag Jeruzalem de vrede gegeven. Hij kan alles meebrengen om ze de vrede te geven. Op een andere plaats lezen we die woorden die hier wel wat op lijken. O Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen verzamelen zoals een hen haar kuikens onder de vleugels wil nemen om ze die zorg en bescherming te geven. Heb ik gewild, heb ik wel gewild, maar jullie hebben het niet gewild. En hier lezen we in de tranen van de Heer Jezus hoezeer hem dat aan het hart gaat. Hij heeft liefde tot een stad die hem verwerpt. En hij zegt, nu is het voor uw ogen verborgen. O Jeruzalem, je ziet het niet. Je ziet het niet. Hoe is het mogelijk? Je hoort de mensen roepen over die koning die komt. Maar je bent zo verblind. God komt met zijn vrede naar Jeruzalem. En ze leven eraan voorbij. En daarom spreekt de Heer Jezus hier huilend deze, ja, eigenlijk deze afgebroken zin uit. Het is een gebroken zin. O, zie het dan toch. Wat een liefde van de Heer Jezus proeven we hier in zijn tranen. Hij had liefde zelfs voor degene die hem verwierpen. Net zoals hij aan het kruis bad voor degene die hem de spijkers door de pols en de voeten sloegen. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Liefde. Dat is de eerste. Maar u heeft ook gemerkt in de schriftlezing al, en we zien het in deze verse, dat die tranen niet alleen te maken hebben met een diep liefdesverdriet, maar dat dit hartzeer van de Heer Jezus ook een grote ernst aanneemt. Zo'n diepe ernst. Want de Heer Jezus huilt niet alleen uit liefde, maar ook omdat hij weet en ziet dat het oordeel van God Jeruzalem treffen zal. Waarom? Omdat ze hem gaan verwerpen. Het afwijzen van de heerlijkste uitnodiging kan niet zonder vreselijke consequenties blijven. Leren we uit de tranen van de Heer Jezus. We hebben gezongen uit Psalm 81, dat bekende vers. Het is zo'n prachtig vers, jongens en meisjes. Jullie kennen het. Het is heel vaak, denk ik, een van de eerste versen die geleerd worden uit het hoofd. Opent uw mond, dat wil zeggen, ga maar vragen. Vraag maar. Doe je mond maar open, zo wijd als je maar kan. Je mag alles vragen. Vraag het maar aan de Heer. En de Heer belooft, als je het maar vraagt aan de Heer, vraag het maar op een trouwverbond. Ik zal het je geven. Vraag vooral. O, de Heer heeft stapels om te geven. Veel meer dat je op kan. Dat zegt de 12e vers eigenlijk. Maar het 13e vers zegt daarachteraan, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Als je dan Psalm 81 eens verder leest, dan lees je daar het hartzeer van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Datzelfde verdriet. Och, had naar mijn stem gehoord. Dan zou ik je, moest thuis nalezen wat er dan in Psalm 81 staat. Ik had alles om te geven. Dan had ik je mijn zegeningen gegeven. Maar nu, omdat je niet hebt geluisterd, omdat je niet wilde luisteren, je hebt andere goden uitgekozen, heb je jezelf in het ongeluk gestort. Terwijl ik klaar stond om alle zegeningen te geven die je maar nodig had. Gods liefde, daar kun je niet mee sollen. Hoe rijke Gods liefde klinkt, des te groter de ernst waarmee het gepaard gaat. En hier huilt de Heer Jezus, zoals eens Jeremia huilde. Hij zei, ach, was mijn hele hoofd vol water. Dat de tranen als een rivier maar bleven stromen, want Jeremia wist het. Die wist het precies zo. Als ze niet luisteren, dan zal die muren, hè, die muren van Jeruzalem, die gaan tegen de vlakte. Dan komen de vijandelijke legers en die halen die muren omver. Verschrikkelijk zal het zijn. En profetisch heeft Jeremia het gezien. En hij heeft onder die boodschap geleden. Hartzeer ervan gehad. En de Heer Jezus had nog een intenser hartzeer. Hij als de grootste profeet. Want hij zegt in vers 43 en 44, er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden dan komen, die gaan een belegeringswal rondom u opwerpen. En ze zullen u omsingelen en u van alle kanten in het nauw brengen. Het is allemaal letterlijk gebeurd. In het jaar 70 na Christus is het zo gegaan. De belegeringswallen zijn opgeworpen. De muren zijn neergehaald en de kinderen van Jeruzalem, dat is de inwoners van Jeruzalem, zijn daar als het ware verpulverd in een verschrikkelijke slachting. En de Heer Jezus profeteert erover. En waarom zal dat gebeuren? Het is geen toevallige gebeurtenis in de geschiedenis, zegt de Heer Jezus. Dat komt omdat ze deze dag niet onderkennen. Er staat in vers 44, het tweede gedeelte van dat vers, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Ik meen dat er in de Statenvertaling staat, de dag van uw bezoeking. Dat God omziet. Zijn volk bezoekt. Gods bezoeken van het volk kan in het Oude Testament twee kanten op gaan. Ten oordeel of tot genade. En hier staat het dat de Heer Jezus gekomen is om alles te geven wat voor Jeruzalem tot hun vrede dient. God heeft zijn volk bezocht. Hij ziet naar ze om. En nu is het moment van de zaligheid aangebroken. Dit tijdstip noemt de herziene Statenvertaling het. Kairos staat er in het Grieks. Dit hele bijzondere moment. Een moment, niet als de andere momenten van de tijd gaat voort, maar waar het op aankomt. Dat moment. Zo'n moment waar je niet overheen moet zien. Gods moment. Een moment van zaligheid. En ze hebben het niet onderkend. Ze hebben het wel geweten. De Heer Jezus heeft het ze verteld. De mensen hebben het geroepen over die koning die komt in de naam van de Heer. Ze hebben het met open ogen niet gezien. Niet onderkend. Ze hebben gedacht, ach, het is toch een dag als andere dagen. Gewoon zoals het gaat in het leven. Maar in Gods tijdsorde zijn er bijzondere dagen. Hij gaf in de volheid van de tijd, toen de tijd vol was, zijn eigen zoon. En als God zijn zoon geeft, kun je nooit meer doen alsof God niet zijn zoon heeft gegeven. Dan staat ieder mens op deze wereld op een kruispunt. Ook het volk Israël in deze tekst. Het is de dag der zaligheid voor Israël. En dat maakt dit zo aangrijpend. Dat God op alle gebeden van zijn volk het liefste wat hij had gegeven heeft. Hij gaf zijn enige geboren zoon. En hij zegt, dit is mijn vrede. Kijk, wij mensen kunnen eindeloos in debat zijn, in discussie zijn, in gesprek zijn over wat harmonie en vrede moet geven in dit leven. En dat kan heel zinnig zijn, moet je vooral veel over praten. Politiek niveau, in maatschappelijk verband, en binnen de kerk heb je het daarover. En overal, wat is vrede? Zingevingsvragen zijn belangrijk. Maar wij kunnen erover praten dat een ons wegen. Maar als God, de schepper van hemel en aarde, zegt, dit is de weg van de vrede. Zo geef ik vrede. Dan moet je geen andere weg meer zoeken. En als hij zegt, alleen in mijn zoon is de weg geopend. Dan moet je hem leren kennen. En nu God het liefste wat hij had gegeven heeft. Heeft Jeruzalem gezegd, wij hadden liever een andere verhoring op onze gebeden. Maar niet deze. Ze hebben het niet onderkend en niet willen onderkennen ook. Gemeente, wat een geweldige verantwoordelijkheid is het om met de bewogenheid en de liefde van de Heer Jezus in aanraking te komen. Wat een geweldige verantwoordelijkheid is het om met de liefde en bewogenheid van de Heer Jezus in aanraking te komen. Dat tijdstip is zo belangrijk voor Israël geweest. En het gevolg van de verwerping van de Heer Jezus is gekomen. Jeruzalem is neergehaald. Verpletterende verwoesting. En daarom huilt de Heer Jezus. Want hij weet, het verwerpen van mij als Messias kent een prijs. Een verschrikkelijke prijs. Met niets te vergelijken. Buiten Jezus is er geen vrede. Dit is het moment waarop het aankomt. Hij is onze vrede. Vrede met God. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is de diepe ernst in de tranen van de heiland. In zijn huilen over Jeruzalem. Hij ziet de verlorenheid voor zich van de inwoners van Jeruzalem. En hij gunt het ze niet. Hij gunt ze de vrede. Maar hun ogen zijn gesloten. Dat is het tweede. In het derde punt komen we wat dichter bij huis. De aansporing of de uitnodiging in deze tranen. Gemeente, jongens en meisjes, die tranen van de Heer Jezus zijn in onze Bijbel terechtgekomen. Hij heeft niet stilletjes gehuild, zodat bijna niemand het zag. Wij moesten het weten. Wij moeten van de tranen van de Heer Jezus wat weten. Wat moeten we met die tranen? Waarom heeft hij gehuild? Waarom staan wij in deze dienst bij de tranen van de Heer Jezus stil? Omdat jij, u en ik in deze dienst dringend worden aangespoord en uitgenodigd om tot Jezus te komen en hem te leren kennen als onze zaligmaker. Als die de Vader gegeven heeft tot onze vrede. U wordt uitgenodigd om tot bekering te komen. Dringend aangespoord om in hem te geloven. Elke keer als het evangelie gebracht wordt, dan komt de Heere tot ons. Ook nu. En dan is er in de hemel gejuich. Gejuich bij de engelen van God. Over elke zondaar die zich bekeert. Die zegt, oh God, is de genade voor mij. Die gaat bidden. Met de ogen open gaan. Terwijl je daarvoor ze gesloten had. En dacht, bekende woorden. Heb ik al zo vaak gehoord. Belangrijk. Dat je opeens ziet. Ik heb genade nodig. En op het moment dat je dat ziet, gaat er gejuich op in de hemel. Maar nog elke keer weent de Heer Jezus zijn tranen. Over zondaren die hij met gesloten ogen voor de vrede van God ziet. En die het tijdstip, de dag van de zaligheid, aan zich voorbij laten gaan. Hij breidt zijn armen uit en zegt, kom. Hij wil dat er verkondigd wordt. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u zonder enige uitstel met God verzoenen. Want als God het liefste wat hij had geeft, en zijn hart in de prediking als het ware uit en leeg schudt, dan komt het erop aan. Elke keer. En ja, en dat is nou precies ons probleem. Dat wij dan vaak zeggen elke keer. Elke keer. Maar als het vandaag niet is, dan is het volgende week zondag misschien wel. En als het volgende week zondag niet is, misschien over 2 weken wel. En ja, die dag der zaligheid, die hebben wij in meervoud. Maar dat is niet zo, want die dag is altijd enkelvoud. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 2. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van de zaligheid. Van het heil. Je zou kunnen zeggen dat in de volheid van de tijd ook vol is. Toen is er een dag van zaligheid aangebroken en de zon is nog niet ondergegaan. Wie gaat op de jongste dag onder? Wij leven niet in verschillende dagen, maar in die dag van de zaligheid. En dat is genadetijd, maar niet genadetijd in de zin van, nou, de minuten die stapelen zich op en de dagen en de jaren stapelen zich op. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Gelooft zijn heil en troostrijk wordt, laat u leiden. Want al is de zon op de dag van de zaligheid nog niet ondergegaan, er zijn wel vele ogen voor het laatst dicht gedaan. En toen was de genadetijd voorbij. En de tranen van de heiland hebben niet bij sommigen kunnen voorkomen dat ze verloren gingen, daarom huilde hij. Hij huilde met intens verdriet over zondaren die de dag van de zaligheid langs zich heen lieten gaan en de genadetijd zich door de vingers lieten glippen. Daarom die diepe ernst vanmiddag in deze dienst. Verwoesting, oordeel voor degene die langs de dag heen leven. Heb jij, jongeren, deze boodschap al zo vaak naast je neergelegd? Laat dit dan tot je doordringen. Het zou de laatste keer kunnen zijn. Vlucht tot de Heere Jezus. Zoek Hem. Wat voor genade blijft er nog over als we achterloos aan die onuitsprekelijke gave van God voorbij leven? Als we op dit evangelie geen acht slaan. Huilt de Heer Jezus over jou? Over ons? Proef dan die ernst, maar ook die liefde in zijn tranen. Gemeente, soms hoor je wel eens vragen, wil de Heere mijn zaligheid wel? Is het ook voor mij? Ik weet niet hoeveel die vraag in uw midden leeft. En die vraag vindt zijn antwoord in de tranen van de Heer Jezus. Die moet niet nog beantwoord worden, maar die krijgt u, als u het antwoord nog niet had vanmiddag, beantwoord. Omdat hij huilt over een stad die hem gaat uitspugen en verwerpen gaat. En omdat hij gebeden heeft voor zijn beulen die hem de nagels door de handen sloegen. Daarom. En u kunt dan zeggen, en dat zeg ik ook wel eens, goed om over na te denken, hoe zit dat dan met... Ja... Hij had toch alle macht, had hij Jeruzalem niet om kunnen draaien? Had hij dit allemaal niet kunnen voorkomen? Huilt hij niet om iets wat hij zelf had kunnen veranderen? Grote diepten liggen in deze teksten. Er is een goddelijke verkiezing. God zij dank. En de Heere geeft ons een ontzagwekkende verantwoordelijkheid. En niet alleen een verantwoordelijkheid. Hij laat zien hoe hij zondaren, wie dan ook, met zijn hele hart, met de liefde van zijn hart zegt, je hebt mij nodig en ik wil je zalig maken zijn. Daarom hebben wij die tranen hier in de Bijbel staan. En het is ook alleen daarom dat het zo'n ernstige boodschap is vanmiddag. Want als we rond blijven draaien rondom die vraag, is het wel voor mij? Dan willen we straks zeker sterven met de gedachte, als de Heer nou eens net zo hard gewild als ik had, dan was het misschien al goed gekomen, maar aan mij heeft het niet gelegen. Maar zo is het niet. De Heer Jezus zegt, aan mij heeft het niet gelegen. Ik heb je bijeen willen vergaderen. Ik heb erom gevraagd. Ik heb erom gesmeekt. Ik heb er tranen omgehuild. Ik heb het verkondigd. Ik heb het liefdevol gedaan. Ik heb het confronterend gedaan. Ik heb je willen bijeen vergaderen. Je hebt niet gewild. Gemeente, het ongeloof zoekt altijd excuses. Ja maar. En dan trekt iemand die onbekeerd is, trekt alles uit de kast. En misschien u ook wel. En misschien bent u nu wel bezig, want moet u zich wapenen tegen deze boodschap. Dat zou kunnen. Maar er is geen excuus. Er is geen excuus, want de Heer Jezus heeft tranen gehuild om zondaren. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En als u hem mag kennen, als jij de Heer Jezus mag kennen, staan veel bij deze tranen stil. Want het zijn middelaarstranen. Het zijn tranen die het hart van de Vader blootleggen. Daarom zijn die tranen voor ons zo kostbaar. Het zijn tranen waarin we de liefde van God proeven. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij zijn kinderen genoemd worden. Wonderlijk. Als we onszelf zo leren kennen als mensen die het altijd weer verprutsen, verzondigen. Dan vinden we in deze tranen zo'n rijke aansporing en uitnodiging om weer terug te komen. Omdat de liefde van God geopenbaard is in deze tranen van de Heer Jezus. Maar er zit ook een aansporing in. Voor alle die leven vanuit Gods bewogenheid en barmhartigheid. J.C. Ryle, die schrijft bij deze tekst. Er zijn mensen die de naam christen dragen en niet bewogen zijn met mensen om hen heen die wankelen ten dode. Hij zegt dat is wel het gemakkelijkst en het geriefelijkst. Maar wie zelf de Heer Jezus leren kennen, worden bewogen met hen die hem niet kennen en wankelen ten dode. De apostel Paulus zei, hij huilde over, hij lees het maar in het begin van Romeinen 9 na, hij huilde over zijn volksgenoten. Hij zegt, ik wilde wel dat ik er zelf buiten gezet werd, als mijn volk maar tot kennis van de Heer Jezus zou komen. Wie leeft van de bewogenheid van de Heer Jezus, die krijgt die bewogenheid ingedruppeld in je eigen hart. Daarom hebben wij allen die tranen van de Heer Jezus nodig. Om ze zelf in de ogen te krijgen. Als we bidden voor onze buren, collega's, familieleden, kinderen. Als we ons voorbereiden op de jeugdverenigingavond. Bezig zijn in het jeugdwerk van de gemeente. Omdat elke ziel van onze jongeren ons aan het hart gaat. En we er bewogen mee zijn. Laten we, gedreven door die liefde van Christus, en met diezelfde ernst, het evangelie onze kinderen voorhouden. En onze jongeren. En anderen. Liefde en ernst. Net zoals Paulus zegt. Wetende de schrik des Heren bewegen we de mensen tot het geloof. Maar ook de liefde van Christus dringt ons. Amen. Thank you. Ik heb nog een mededeling voor u, gemeente, dat wat betreft de begrafenis van mevrouw De Weert Magendans meegedeeld kan worden dat zaterdag 25 februari gelegenheid is tot condoleren van 21:45 tot 22:45 in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Limburg van Stierenweg 35 te Oosterbeek, waarna aansluitend de rouwdienst en begrafenis zal worden gehouden. Dus zaterdag 25 februari, condoleren, 21:45 tot 22:45, aansluitend rouwdienst en begrafenis, Limburg van Stierenlaan 35, Oosterbeek. Laten wij danken en bidden. Heren, hoe groot is uw bewogenheid en barmhartigheid. We prijzen en danken en loven u. U heeft uw eigen zoon gegeven. U, Heere Jezus, huilde over Jeruzalem. Dank u, Heere, voor zoveel liefde en bewogenheid. Heere, vergeef ons. Al ons ongeloof, de hardheid van ons hart, als we ons niet lieten leiden door uw woord, vergeef ons, Heere, geef genade. Want we zondigen tegen uw recht en wet. Maar Heere, wat is de zonde bitter als die tegen uw liefde gericht is. Heere, vernieuw onze harten en ons leven door deze liefde. Geef dat we de ernst van deze boodschap niet naast ons neerleggen. Maar dat dit voor ons persoonlijk een dag van zaligheid mag worden. Te u leren kennen. Dat we misschien wel voor het eerst gaan roepen om genade. En tot u de toevlucht nemen. Dat u ons hart verovert met die liefde. Heer, want deze tranen druppelen door de dikste muren van ons hart heen. Heer, we danken voor wat u gaf op deze zondag in de beide diensten. Geef dat we het woord mee mogen nemen de week in. Leer ons, Heere, u te zoeken, tot uw eer te leven en stel ons tot een zegen. Als we vakantie hebben, wees nabij. Geef goede perioden van rust ook aan de jongens en meisjes. Ze mogen genieten van de vrije dagen. Als we toch aan het werk gaan deze week, geef krachten die daarbij nodig zijn. Als we werk hebben, of als we geen werk meer hebben, wees ook dan nabij en wilt u daar nieuwe wegen voor openen als het mogelijk is. Zegen de gezinnen, Heren. Wilt u aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Geef ouders de wijsheid en de genade en de liefde in het hart om hun kinderen voor te gaan in de dienst van u. Dat ze hun kinderen op hun hart mogen hebben, ja, maar ook u op het hart mogen binden. Heere, wilt u ons helpen als we eenzaam zijn en alleen of pijn hebben of onder zorgen gebukt gaan? Ontfermt u zich, Heere. Geef ons zo deze week ook uw zegen. En doe ons heen leven naar uw komst, Heere. Wilt u spoedig komen op de wolken van de hemel. Maak ons bereid en velen met ons. Heere, bekeer ook Jeruzalem, uw volk Israël. Bekeer en velen, roep ze uit de duisternis, Heere. Leer ons een licht in deze donkere wereld te zijn, weerkaatsend uw licht. En wilt u dan komen, Heere? U bent het waard om in eeuwigheid te ontvangen alle lof, alle dank en aanbidding. We leggen onze beden en onze dank voor u neer en bidden ook nog, Heere. Nu we net de mededeling hoorden over de dag van de begrafenis of u nabij wil zijn op die dag. En uw dienstknecht, als die het woord mag openen, de leiding van uw geest mag geven. En dat ook in die samenkomst. uw woord rijk klinken mag tot bemoediging, tot troost en tot bekering. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 27, het zevende vers, 27 vers 7. Gemeente, bewaar het woord, ontvang met bindende harten Gods zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.